verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, Psalm 18, daarvan de voorzang. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkt u hartelijk beminnen. En het negende, ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Dus de voorzang en vers 9 van Psalm 18. Geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat in lang. En wat er verder volgt. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vindt u in Hooglied 4. Een hoofdstuk waarin van waaruit vanmorgen al enkele versen gelezen zijn. Hooglied 4. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen. Tussen uw vlechten. Uw haar is als een kudde geiten die het gras van de berg Gilead afscheren. Uw tanden zijn als een kudde schapen die geschoren zijn, die uit de wassteden opkomen, die altezamen tweelingen voortbrengen. En onder hen is geen jongenloos. Uw lippen zijn als een scharlaken snoer en uw spraak is lieflijk. De slaap van uw hoofd is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Uw hals is als Davids toren die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar 1000 rondassen, dat zijn schilden, aanhangen. Altemaal zijn de schilden der helden. Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree die onder de leliën weiden. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot de Mirreberg en tot de Wierookheuvel. Gij zijt geheel, geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af. Zie van de top van Amana, van de top van Senir en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen en van de bergen der luipaarden. Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid. Gij hebt mij het hart genomen met één van uw ogen, met één keten van uw hals. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. Hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn en de reuk van uw olingen dan alle specerijen. Uw lippen, o bruid, druppen van honingzeem. Honing en melk is onder uw tong en de reuk van uw klederen is als de reuk van Libanon. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn als een paradijs van granaatappelen met edele vruchten, cyprus met nardes. Nardes en safraan, kalmoes en kaneel met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, mitsgaders, alle voornaamste specerijen. O fontein der hoven, put der levende wateren die uit Libanon vloeien, ontwaak, noordenwind en kom, gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Tekst voor de preek vindt u in vers 12a van Hooglied 4. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof. En die hof, dat lees je in vers 16, die is van de bruidegom. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Dus 12a. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we voorbeden doen voor Marcus van der Meer, de vriend van Sanne, Sanne de Geus. Ze hopen ook te trouwen in augustus, eind augustus. Marcus wordt komende woensdag geopereerd aan een hernia. En we hopen en bidden dat die operatie ook mag slagen. Ongetwijfeld hebt u Marcus al een poosje niet gezien in de kerk en dit is ook de reden daarvan. Zullen we hem en hen ook opdragen aan de Heer. Laten we bidden. Getrouwe Heere, opnieuw hebt u ons samengeroepen. Opnieuw. Omdat u uw volk, omdat u uw bruid wil ontmoeten. Dat wil u via de binnenkamer van de beslotenheid, waar uw kind, uw bruid in de eenzaamheid zijn of haar knieën buigt en u aanroept, in verwondering staart op u, Heere Jezus. Maar u wil ook uw bruidskerk ontmoeten in uw huis, daar waar het volk vergaderd is, de samenkomst van de gemeente, waar de prediking van de verzoening is en plaatsvindt. Heere, wat een wonder. Een tent der samenkomst was er in het Oude Testament. En nu hier in de Hoflaan, een gebouw van samenkomst, niet alleen van mensen, maar waarin u, o Heilige God, uw volk bezoeken wil, samen wil komen. Maar gaat ons vullen met eerbied, ontzag en diepe verwondering, ondanks wie wij zijn, ondanks wat we van gemaakt hebben. U roept ons keer op keer en ook nu. Heer, hier zijn we en we bidden. Stort uw liefde uit in ons hart. Als u liefde van ons ontvangen wil, en dat bent u waard, wilt u die liefde zelf planten. En wilt u dat deze dienst doen. Wilt u die planten van liefde ook besproeien, deze dienst. Opdat uw hof er goed bij mag staan. Niet voor de wereld. Niet voor onszelf. Maar voor u, o dierbare bruidegom. En wilt u daartoe de prediking van het woord ook zegenen. Dienst van dankzegging en nabetrachting. Waarop we terug mogen zien wat u geschonken hebt vanmorgen. En ook dan staan we voor de spiegel, Heere. Mag het ons weer bij u brengen en bij u houden. U weet hoe het was vanmorgen. Heere, geef dat ons hart mag blijven leven door zemels gunst bewijzen. Als we aan mochten zitten. Maar ook als we afbleven. Als we thuis waren. Om wat voor reden ook. Heere, u kent ons. Schenkt u datgene wat we niet kunnen missen. Dat we met u in afhankelijkheid, in eigen zwakheid, verder mogen. En werk, Heer, en werk in onze harten. We bidden, geef dat de gemeente, de hof van de kerk aan de Hoflaan, mag bloeien voor u. Dat er ook gewied zal worden. Wilt u daar deze preek ook voor gebruiken? En geef dat we allemaal de verantwoordelijkheid zullen meenemen, heel persoonlijk. Dat we het bij zullen houden, het onkruid. En dat we de middelen daarvoor zullen waarnemen. En Heere, als u snoeit in ons leven, maak ons eenswillend met u. Schenk ons zo uw zegen. We bidden voor de gemeente, Heere, we bidden voor elkaar. Werk met uw geest onder ons. Wilt u al het mensenwerk maar afbreken. Dat wat het niet houdt in het gericht. Met het oog op de eeuwigheid. Dat wat niet is tot eer van de bruidegom. Heere, geef veel gehoorzaamheid. Geef veel liefde in de gemeente. We bidden voor Marcus, Heere, die vriend van Sanne. Die komende woensdag naar het ziekenhuis moet voor een operatie in verband met zijn hernia. Wilt u deze ingreep, deze operatie zegenen? Wilt u geven dat hij er baat bij mag hebben? Heere, als u het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden de bouwlieden. En dat geldt voor het huis van de gemeente. Maar het geldt ten diepste van alles, ook van deze operatie. En daarom bidden we, Heere, zegent u hem. En geef, Heere, dat hij ook herstellen mag, ook met het oog op de bruiloft die aanstaande is. Wilt u hem en Sanne in alle opzichten zegenen. En zo bidden we, Heere, voor uw kerk onder ons, maar ook uw kerk wereldwijd. Heere, heb dank voor de twee studenten die aangenomen zijn door het curatorium. En zegen ook hen, Heere, zegen de admissie-examens ook komende week. En geef dat de kerken gebouwd mogen worden. We bidden, Heere, ontferm u over de christelijke gereformeerde kerken. Ontferm u over onze opleiding in Apeldoorn. En bewaar bij uw woord. We bidden voor gemeenten waar zorgen zijn. Gemeenten die het moeilijk hebben, om wat voor reden dan ook, Heere. Geef trouw te midden van dat alles. We bidden voor het werk van zending en evangelisatie. Voor het werk van hulpverlening. We bidden ook voor het collectedoel, de Stichting Goede Hoop in Zuid-Afrika. Zegent u, Heere, het werk ook daar. De kinderen die geholpen worden. En zij die hun krachten daarvoor geven. Heere, wilt u ook dat gebruiken tot heil, tot zaligheid, tot redding en tot hulp van mensen. En we bidden, Heere, wilt u uw volk Israël gedenken. Israël in de vuurlinie. En we bidden om vrede. U weet van alles wat er geroepen is in de afgelopen week. Van de plannen, van de vrede. Van de overeenkomst die getekend zou worden. Heere, we leggen het voor u neer. Ook als die vrede zo ver weg lijkt. Wij geven wijsheid, Heere, aan allen die de macht hebben in aards opzicht. Geef wijsheid aan hen en ootmoed. En bescherm uw volk te midden van dat alles. Ja, Heere, we bidden voor alle mensen in het Midden-Oosten en overal in deze wereld die te maken hebben met geweld, met onrecht. De mensen die onderweg zijn, die gevlucht zijn. Heere, wilt u hen opzoeken en wilt u onder hen werken. En geef dat ze liefde, christelijke liefde, tegen mogen komen. We bidden, Heere, ontferm u over deze wereld. Dragen onze overheid aan u op. Geeft u ook onze overheid alles wat nodig is om het land te besturen. Om de gemeente, om de provincie te besturen. Geef wijsheid, Heere. En geef aan hen die buigen voor het woord, voor uw woord, zoals het tot ons komt. Die daar niets af willen doen, van af willen doen. Geef hen moed, geef hen liefde, geef hen kracht, geef hen wijsheid. Ook als ze op andere plekken in de samenleving mogen dienen. Heere, woon en werk zo onder ons. Werk in deze wereld. En verheerlijk uw naam, Heere. We bidden voor diegenen onder ons die een kruis te dragen hebben. Een kruis wat misschien niet eens zo makkelijk onder woorden te brengen is. Maar waar u van af weet. Heere, wees met de gezinnen. Geef vaders en moeders heel veel liefde en wijsheid voor de opvoeding van de kinderen. Geef hen gebogen knieën. Geef hen voorzichtigheid. En alles wat nodig is, geduld ook. Om kinderen op te voeden voor u. Om oudere kinderen te begeleiden op weg naar volwassenheid. Heere, wilt u onze gemeente, jongeren en ouderen, behoeden en bewaren. Geef dat onze jeugd ook veel godvrezende opa's en oma's mogen zien in de gemeente. Die liefde hebben voor de bruidegom. Maar ook die wijsheid hebben. En liefde voor kinderen en kleinkinderen. Ja, Heere, wilt u zo werken onder ons tot eer van uw naam. Wij bidden het in de wegneming van onze zonde. Onze schuld. Zie ons aan niet in onszelf. Maar in het Lam, de Heere Jezus, uit genade. Amen. Aan het begin van de dienst ben ik iets vergeten, omdat ik het briefje niet voor me had, maar ik heb het gevonden. In sommige hervormde kerken doen ze dat altijd voor de, of na het gebed. En dan doen we dat nu ook voor één keer met uw goedvinden. Dat is een enkele mededeling dan nog. Over de oude metalen inzameling komende zaterdag van 9 tot 12 bij de familie Vroeg in de Wei aan de Hobbemastraat. En de mededeling dinsdag vergadert ook de kerkraad, dinsdagavond. Laten we zingen als inleiding op de prediking, Psalm 45. Het vijfde en het zesde vers. Men ziet u blij in statelijke rijen door dochteren zelfs van koningen geleien. En dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Dus 5 en 6 van Psalm 45. Als antwoord op de preek zingen we Psalm 68, vers 7. Gemeente, iedereen in de kerk weet wel wat een tuin is. Een tuin kan gras groeien, struiken, bloemen, planten, bomen. En ja, ook onkruid natuurlijk. Je kunt zelfs last van mollen hebben in je tuin. Je kunt best ook wat werk hebben aan je tuin. Onkruid wieden, snoeien, maaien, water geven, bijhouden enzovoort. In de Bijbel wordt Israël vergeleken met een tuin. Denk aan het beeld van de wijngaard, Israël als wijngaard. Jesaja 5, dat is ook een tuin. Het volk van God, de bruid van de Heer Jezus Christus, wordt ook met een tuin vergeleken. Je kunt dat beeld dus ook toepassen op het geloof, op het leven van het geloof. Het Bijbelboek Hooglied wijst ons ook daarin de weg. De bruid wordt namelijk een hof genoemd, een tuin. Dat is de bruidskerk als geheel. Maar je mag dat beeld ook toepassen op de enkele gelovigen. Wat betekent dat? De bruid als hof, als tuin. Wat groeit daar allemaal? En voor wie groeit er dat? In die hof, in die bruid. We gaan daar naar luisteren. De bruid als hof van de bruidegom. Dat is het thema van de preek. De bruid als hof van de bruidegom. We letten op haar schoonheid en op haar bescherming. Haar schoonheid en haar bescherming. Gemeente, voor ons ligt het Bijbelboek Hooglied. Het lied der liederen. Zo heet het letterlijk. Het lied der liederen. En dat betekent, het is het allermooiste, het allerschoonste lied. Het allerhoogste lied. Wij kennen dat ook. Als je gaat vissen en je vangt de snoek der snoeken, nou dan vang je een hele grote, een hele bijzondere snoek. En de Bijbel, dat is het boek der boeken. Dat is het allermooiste, het allerrijkste, het allerheerlijkste boek. En het Hooglied is dus het lied der liederen. Het allermooiste lied. Het Hooglied, zoals Luther het noemde. En aan Luther hebben we ook de naam Hooglied te danken. Gedicht door koning Salomo. Het gaat over de liefde. De liefde tussen een bruid, een meisje uit Sulam en haar bruidegom, Salomo zelf. En dat ook met het oog op de liefde tussen God en zijn volk. Zo heeft Israël, zo hebben de Joden dat lied ook gelezen. En zo heeft ook de christelijke kerk dat lied eeuwenlang gelezen. Maar dan speciaal met het oog niet op God en zijn volk, maar op Christus en zijn volk. Christus en zijn bruid. Pas in de laatste eeuw heeft die verschuiving plaatsgevonden, waarbij de nadruk kwam te liggen op het menselijke vlak. De liefde tussen twee mensen. En inderdaad, er liggen belangrijke lessen in dit lied opgesloten voor de omgang van een man en een vrouw met elkaar. En we doen de Bijbel ook onrecht als ze daar niet de vinger bij leggen. Hoe is dat in een Bijbels huwelijk als twee mensen de Heere vrezen? Hoe genieten zij van en hoe verlangen zij naar elkaar en geven zij om elkaar en complimenteren zij elkaar en geven ze elkaar complimenten? En toch als we de schrift bekijken, het geheel van de schrift en schrift met schrift vergelijken, dan zien we hoe de Bijbel het menselijk huwelijk als beeld gebruikt om de liefde van God en zijn volk te beschrijven. Vandaar ook dat dit tientallen eeuwen lang de hoofdlijn in de Bijbeluitleg is geweest. Paulus zegt in Efeze 5, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees zijn. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. En zo wordt ook Psalm 45, wat ook een bruiloftslied is, in het Nieuwe Testament toegepast op Christus en zijn bruidskerk. En we horen in onze tekst de bruidegom tegen zijn bruid spreken in vers 12. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof. Nadat al die andere heerlijke woorden van de bruidegom gehoord zijn. Gij zijt schoon, mijn vriendin. Er is geen gebrek aan u. Hoe schoon is uw uitnemende liefde. Gij hebt mij het hart genomen. Me in vervoering gebracht met uw ogen. De taal van de bewondering. De taal van de liefde. Nou, die zet zich voort in vers 12. En zou dat ook niet zijn om die bruid te bemoedigen, om die bruid te sterken, om die bruid aan te sporen, om ook verder te gaan. Ook na vanmorgen, na de bediening van het heiligavondmaal. De Heere heeft zijn bruid lief. En geeft dat geen drang en is dat geen aansporing om heilig te leven, om weerstand te bieden tegen de zonde, om niet te twijfelen aan hem en aan zijn woord. Nochtans, al zie je inderdaad zoveel gebreken bij jezelf, zoveel vlekken en plekken en smetten, in zijn oog volmaakt door hem alleen. Wel, ja, die geliefde, die vriendin, die heeft nog veel meer namen natuurlijk, hè? De schoonste onder de vrouwen wordt ze genoemd. Mijn duif, prinsendochter, prinses. Maar ook bruid, zuster, hof. Met daarin in die hof een fontein, een bron. Ja, mijn zuster, zo begint de tekst. Dat was in het Oude Oosten een liefkozend woord tussen stelletjes. En wij zouden zeggen mijn liefje. Nou, in die tijd zeiden ze mijn zuster. Liefkozend dus, volgens een verklaring. En tegelijk, gemeente, het is natuurlijk ook wel veel dieper dan dat, hè, als je dat plaatst in het geheel van de schrift. Omdat we uit andere delen van de Bijbel ook weten dat de Heere Jezus zijn discipelen zijn broeders noemt. En zijn discipelinnen zijn daarmee dus ook zijn zusters. Mijn bruid, mijn zuster. Ze zijn dus van dezelfde familie, kun je zeggen. Want die vader heeft de bruid die oorspronkelijk een kind van de duivel was, die oorspronkelijk bij de hoer en bij Babylon hoorde, tot zijn kind aangenomen. En daarmee kwam die familieband met de Heere Jezus Christus, die daarmee ook broeder werd. De oudste broeder. Door een menswording. Hij is ons gelijk geworden, uitgenomen. De zonde, kunt u het zich voorstellen? Een zuster in de weg van de wedergeboorte van de Heere Jezus zelf. Ja, dat kan niet meer stuk. Dat is ook een aanmoediging, een aansporing om voor hem te leven. Dicht bij hem. En dan inderdaad ook bruid. Bruid. Door de vrije keuze van de Heer. En zo het eigendom van de bruidegom. Hoe heerlijk is dat, gemeente? Mijn zuster. Mijn bruid. En soms worden de gelovigen ook dienstknechten genoemd. Dienstmaagden. Hè? We zongen dat vanmorgen ook met Psalm 116. Ik ben uw knecht, uw dienstmaagd, zoon. Ook met het oog op het dienen van hem. En het gehoorzamen van hem. Maar dus ook bruid, hè? Dan kun je aan de liefde denken voor hem. En dat heeft ook alles met gehoorzaamheid te maken. Hij heeft zijn liefde uitgestort in haar hart, haar opgezocht, haar gekocht met zijn dierbaar bloed. En dan krijgt die bruid ook de naam van de bruidegom. Dan wordt ze één met hem, deel van hem, zuster, bruid. En dan ook hof. Hof. Ja, en een hof, hè, we zeiden dat al in de inleiding, een hof is een tuin. Geen moestuin. Geen moestuin. Maar een soort kruidentuin. Een kruidentuin. Een tuin waar het heerlijk kon ruiken. Waar veel van die heerlijke, geurende bloemen waren. Waar de eigenaar kon genieten van het natuurschoon, van de heerlijke geuren, van de vruchten. Ja, wat zijn die vruchten dan in het geestelijk leven? Nou, die zo zoet zijn en die zo aangenaam zijn voor de Heere. Het reukwerk, de gebeden, het gebed. Vindt de Heere zo'n aangename geur als hij dat in zijn hof, in het leven van die bruid, ziet. Hij ziet jou heel graag bij de troon van zijn genade. Hij ziet jou heel graag naderen. Maar er zijn ook andere vruchten. Het getuigenis naar anderen, het belijden van de waarheid, maar ook de zachtmoedigheid en de trouw, het geduld, verdraagzaamheid, goedheid, nederigheid, liefde, noem maar op. Alles voor de Heere Jezus. Vanmorgen zagen we dat in het beeld van de parels en van de lusjes op die bruidsjapon van de bruid. Maar dit is dus een ander beeld. Het zijn ook de vruchten die groeien in de hof voor de bruidegom. Heerlijk. Bent u bruid, gemeente? Bent u bruid van de Heere Jezus? Als die bruid in de spiegel kijkt, ja. Dan zegt ze, ik ben zwart. Zwart. Ik ben niet wie ik hoort te zijn. Ik pas helemaal niet bij die reine bruidegom. Een hof, een siertuin. Van nature ben ik een tuin die braak ligt. Vol onkruid. Wildernis. En ik breng voort stinkende vruchten. Heb jij dat al eens beleden? Bij de troon van Gods genade? Heer, ik breng voort stinkende vruchten. Jesaja 5. Waar vind je dat? Ik las ergens. Niet verst gevorderd is in de genade, die ziet het scherpst dat hij nog heel ver bij de volmaaktheid vandaan is. Niet verst gevorderd is in de genade, die ziet het scherpst hoe ver hij nog bij de volmaaktheid verwijderd is. Dat is zo waar. En hoe meer genade licht je ontvangt, hoe meer je het ziet, de vlekken, het stof van de zonde, hoe gevoeliger je er ook voor wordt. Ja, ook dat. Allergisch. Een kind van God die heeft een allergie. Als het goed is. Voor de zonde. En daar werkt maar één middel voor, hè? Het bloed van Christus. Allergisch voor alles waar de Heere bedroefd van wordt. Midden in de dood liggen. En daar ben je ook nooit aan. En toch bij alles wat die bruid bij zichzelf bespeurt. Ja, toch bruid, hof. Niet omdat ze dat is in zichzelf. Maar omdat hij haar zo gemaakt heeft. Omdat hij haar zo ziet. Omdat hij haar ook zo noemt hier. Hij was het die haar het leven gaf. Hij ploegde met zijn woord in haar leven. Hij zaaide zijn beloften in haar hart. En toen kwamen ze de planten van geloof en van de hoop en van de liefde. Heerlijk geurend voor hem. Hij zorgde daarvoor als die grote landman. Hij is haar levensbron. Vandaar ook dat ze in vers 15 tegen de bruidegom zegt, o fontein van de hoven, put van de levende wateren. Hij vond haar, hij gaf haar het leven. Het was de vader die haar verkoos uit eeuwige liefde. De zoon die haar verzoende met diezelfde liefde. En de Heilige Geest die zorgde voor de vruchten, die kruiden die er zijn, nardus en saffraan, kalmoes en kaneel. Bent u bruid Bent u een hof voor hem? Als dat niet zo is, gemeente, dan ben je een stukje braakliggend land. En dan zul je vergaan als je geen zuster bent van de Heer Jezus. Dan is God je vader ook niet. Dan is de mensenmoordenaar je vader. Waar herken je die bruidskerk aan? Ja, aan de liefde. Aan de liefde. Maar ook hieraan, Matteüs 12, de Heer Jezus zegt dat zelf. Zo die de wil van mijn vader doet. Zo wie de wil van mijn vader doet. Elke dag thuis, in het gezin, op je werk, op school. Zo wie de wil van de vader doet. Die is mijn broeder, mijn zuster. Daar heb je dat woord zuster. En moeder. Ik zet mijn treden in uw spoor. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. En dan ben je bang voor alles wat die bruidegom verdriet doet. Wat de verhouding schaadt, o die zonde. Daar moeten we niet gemakkelijk over denken. Over dat afschuwelijke kwaad van die zonden die eigenlijk niet goed zijn. Ja. Een echte bruid van Christus verlangt ernaar. Dat haar leven een hof is voor hem. Zonder onkruid. Vrucht. Mijn ziel u opgedragen. Wil u alleen behagen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat ik door uw geest uw wetten houden mag. En dan besef je zo dat je het werk van de Heilige Geest zo nodig hebt. Hij die de fontein is van de hof. In de Bijbel zie je dat trouwens ook vaak, hè? Fontein, put van levende wateren. Maar in de Bijbel zie je vaak dat water ook het symbool is van de Heilige Geest. Van het werk van de Heilige Geest. Net als de wind waar de bruid om bidt in vers 16. Ontwaak, koele noordenwind en kom gij warme zuidenwind. Doorwaai mijn hof. Waarom? Nou, opdat er specerijen zijn. Omdat die geroken zouden worden. Opdat die er zouden zijn voor u. Omdat de vruchten komen, niet voor zichzelf, nee voor de bruidegom. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Zijn vruchten, zijn hof. De bruid is er om hem en de bruid is van hem. Hij mag alles bepalen. Het gaat om hem. En hij zegt in Johannes 15, uw vrucht is uit mij gevonden. Gemeente, dan moet het ook te merken zijn. Dan moet het ook te merken zijn. Als je avondmaal gevierd hebt. En daarmee dus ook beleden hebt. Met alle lek en gebrek. Maar toch, dat je bruid bent van de Heer Jezus. Dat moet te merken zijn. Als een meisje gaat trouwen. Kun je het ook aan haar merken? Is ze bezig met de bruiloft? Is ze daarop gericht, gefocust? Verlangen naar, gerichtheid op. Haar liefste, ook dat. Ja. Dat wij het niet altijd merken bij die ander. Kan ook aan die ander liggen, aan ons. Maar merkt hij het? Merkt de bruidegom het? Vandaag. In de komende week. Merkt hij het? Dat je aan het avondmaal geweest bent. Merkt hij het? Dat je niet ging. En dat je daar niet klaar mee bent. Dat dat zo'n worsteling voor je is en blijft. Merkt hij het in je leven? Ziet hij het? Ten diepste. Omdat je niet zonder hem kan. Het gaat erom dat we voor hem leven. En dat we aantrekkelijk zijn voor hem. Niet voor de wereld. Ook niet als kerk. Hè? De kerk die moet niet aantrekkelijk zijn voor de wereld. Dat lees je nergens. Dat is ook heel gevaarlijk als je aantrekkelijk wil zijn voor de wereld als kerk. Een kerk moet aantrekkelijk zijn voor de bruidegom. Voor de Heer Jezus. En als dat de focus is van de kerk. dan zal dat ook door de wereld gezien worden. Waaraan? De liefde. De liefde zal hij doen. En niet de muziek en alle andere dingen, de liefde. Voor de bruidegom. En dan kan het niet anders of er komt ook liefde voor de wereld. Jawel, bewogenheid. En als je nou vanmorgen niet aan kon gaan, om wat voor reden dan ook. Mag uw handen vouwen en bidden tot die fontein van het levende water. Bidden om die geest tot die is uitgestort op alle vlees. Om mensen te leiden, te helpen, te sterken. Om ze te brengen tot kennis van zichzelf. Tot kennis van de Heere Jezus Christus. Omdat de strikken losgemaakt zouden worden. Die wil nemen het water des levens. Om niet. De bruid. We hebben gelet op haar schoonheid. Hè? Op haar benaming ook. Hof. Maar nu bescherming. Want de bruidegom noemt zijn bruid niet een hof, maar een besloten hof. Dat is eigenlijk dubbel op trouwens. Want die beslotenheid die zit ook in dat woordje hof zelf. Met hof wordt al een omheinde tuin bedoeld. Een tuin waar een muur omheen gebouwd is. Maar in die muur, in die omheining, ja, daar zit een deur, een hek. En van dat hek had alleen de eigenaar de sleutel. Niemand mocht zomaar zo'n tuin binnen, zo'n siertuin komen, dan binnenkomen dan alleen de eigenaar. En in dit geval de bruidegom. En tegelijk dat woord besloten heeft hier ook de betekenis toegesloten van binnenuit. Dus niet alleen dat de bruidegom de sleutel heeft van dat hek, maar ook toegesloten van binnenuit. En dat die bruid, die een hof is, die besloten is, gesloten, dat wijst op haar activiteit om de deur dicht te houden. De deur dicht te houden. Besloten hof. De kanttekeningen op de Statenvertaling, die leggen het als volgt uit. Hiermee wordt de onbevlekte geestelijke reinheid en kuisheid van de kerk aangeduid. Die de vreemde vrijers of verleiders geen toegang geeft. Nou, dat hoeft geen nadere uitleg, toch? Als je bruid bent, gemeente, dan hoor je bij die ene. Dat is geen last, maar een lust voor je. Dan laat je anderen niet binnen. Je bent een besloten hof. Jouw hart en jouw lichaam is alleen voor die ene bruidegom. En je lonkt niet met je houding en met je blikken en met je kleding naar de aandacht van anderen. Je bent een besloten hof. Zonder toegang, zonder inkijk voor vreemden. Besloten hof. Ja, dat hoef je toch niet uit te leggen, gemeente. Sommige meisjes, sommige vrouwen, die lijken op een wandelpark. In plaats van op een besloten hof. Een gesloten tuin, een publiek wandelpark. En er zijn jongens, niet alleen hangjongeren, maar ook kerkelijke jongeren, die het prima vinden om in zo'n wandelpark te wandelen, totdat ze zelf trouwen. Dan willen ze een besloten hof. Dan willen ze iemand die alleen voor henzelf is. Nou, gemeente, ben jij een gesloten hof voor je man alleen? En wandel jij als man alleen in je eigen tuin? Dat is het beeld van de tekst. En natuurlijk moeten we dat ook in onze kleding laten merken. Dat we gesloten hof willen zijn. Zodat anderen niet achter de omheining kunnen blikken. Of door de omheining kunnen kijken. En vaak wordt er dan in een preek gewezen op kleding. Kleding van meisjes en van vrouwen. En ja, dan iemand anders die zal dan zeggen, ja, waarom moeten zij dat dan altijd ontgelden? Ja, dat is terecht. Ook mannen en jongens moeten zich netjes kleden. Maar mannen zijn nu eenmaal, vatbaarder voor wat ze zien. En God heeft de seksualiteit van de man ook verbonden met zijn ogen. En terwijl de seksualiteit van de vrouw voornamelijk verbonden is met haar gevoelens. Belangrijk verschil, gegeven met de schepping. En zo heeft God mannen en vrouwen gemaakt, mannelijk, vrouwelijk. En daarom is het ook niet waar, hè, dat alleen bepaalde mannen de invloed van seksueel getinte kleding ondergaan. Ook avondmaalgangers worstelen daarmee, Gods kinderen. Dat is een strijd op zich. Nou, daarom hebben vaders en de broers ook in het Hooglied, kom je dat tegen, Hooglied 8, de opdracht om die beslotenheid van die hof ook te bewaren. En om dochters te vertellen wat het met een man doet als je als meid of als vrouw niet zo besloten bent, niet zo gesloten bent als het gaat om je kleding en als het erom gaat dat je de deur een beetje openzet op een kiertje naar buiten. Natuurlijk mag je jezelf versieren. Dat is misschien ook wel een opdracht. En je hoeft je niet zo te kleden dat de wereld zich je uitlacht of wat dan ook. Maar ook niet dat die broeder die aan het avondmaal ging, of je opa, of iemand anders, je moet treuren om je. En dan moeten we ook onze jongens wat bijbrengen, niet waar? Om met respect te kijken met hun ogen. En ze te leren dat een meisje en dat een vrouw veel meer is dan haar uiterlijk alleen. En dat aantrekkelijkheid niet hetzelfde is als beschikbaarheid. Heel veel jongeren, heel veel mannen, heel veel vrouwen, die kunnen, doordat ze geregeld porno kijken, niet meer normaal naar een vrouw of naar een meisje kijken. Met respect. Woensdag stond er een artikel in de krant, ingezonden brief. Dat is prachtig trouwens, in het RD. Misschien kun je het nog nazoeken. Wat best evenwichtig was. Er stond ook in dat heel veel meisjes en vrouwen zich kleden op een bepaalde manier, niet om een seksuele boodschap af te geven, maar gewoon om aantrekkelijk gevonden te willen worden. Om erbij te willen horen. Ze zijn bezig met identiteit en met sociale acceptatie. En daarom ga als opvoeders, ook als dominee, ook als opa en oma, met wijsheid en voorzichtigheid om met je puberkleindochter. En geef ze vooral maar heel veel liefde. Met woorden. Met er zijn voor ze. En wees een besloten hof. Bewaar je reinheid voor die ene. Een echte bruid kan en wil en mag haar liefde maar aan één iemand geven. En zo moet dat ook in het leven met de Here zijn. Zo is dat ook bedoeld toen God de mens schiep. Adam en Eva, die waren een besloten hof. Samen als man en vrouw. Een hof, een huwelijk was een besloten hof voor de Here. Maar ook hun leven zoals God ze geschapen had. Besloten voor de Here. En toen klopte de duivel aan de poort van die hof. En toen ging de deur open. En toen kreeg hij toegang tot Adam en Eva. In plaats van dat alleen de Here toegang had tot die hof. En toen maakte hij alles kapot. Wat een zegen, wat een wonder als de Heere ingrijpt in je leven. en je weer opnieuw als een hof voor hem maakt. In plaats van dat jouw leven een hof is voor Jan en Alleman en voor de vorst der duisternis. Maar zolang je op aarde leeft, zal de duivel proberen om weer toegang te zoeken tot de hof, de tuin van jouw leven. En dat doet hij bij allen die bruid zijn van de Heere Jezus. Een week van voorbereiding. Misschien hebt u hem wel ontmoet. En tegengekomen. De vorst der duisternis. Maar ook daarna. Hij zal voortdurend zoeken naar een opening in je leven. Om binnen te komen. Om die vruchten, om die specerijen voor de bruidegom weg te maken. Om stank te zaaien. Onkruid. Hij wil de gerechtigheden van de heiligen, van het bruiloftskleed rukken en scheuren. Het lukt hem nog eens, het lukt hem ook nog eens. Om het zaad van de dwaalleer te zaaien. In de hof van de kerk, maar ook in het hofje van jouw hart. Dwaalleer die je bij het evangelie vandaan wil halen. De leer van zalig worden door genade alleen. De dwaalleer. Dat je ook best aan het heilig avondmaal kunt. Twee bepaalde zonden aan de hand houdt. Zonder dat je er tegen vecht. Want ja, je kunt nou eenmaal niet zonder zonde zijn. Nou, dat is waar natuurlijk. En het is ook waar dat geen zonde nog zwakheid die tegen je wil overgebleven is, je kan hinderen dat God je niet in genade zou aannemen. Maar strijd wel, eerlijk. En vlucht wel elke keer weer met die zonde naar het Lam. Loop niet achter de zonde aan. Het is wat anders als die zonde achter jou aanloopt. Loop jij er niet achteraan, dan kun je niet aan het avondmaal. En als je dat toch doet, dan moet je dat belijden. Dan moet je je daarvan bekeren. En dan moet je naar de Heere Jezus vluchten. De duivel, de wereld, dat is die andere indringer. Die dingt naar het hart en naar de liefde van de bruid. Die haar in beslag wil nemen, haar wil opslokken. Dat kunnen allerlei zondige dingen zijn weer, allerlei verleidingen. Maar die bruid, die moet anders leven. Anders dan diegenen die geen bruid zijn van de Heere Jezus. Zij heeft haar koning lief en is onderweg naar de bruiloft. En dat tekent haar leven. Als je onderweg bent naar de bruiloft, dan heb je niet overal meer tijd voor. Gij geheel anders. Zo houdt Paulus de gemeente van Efeze voor. En dat is trouwens de enige tekst, of een van de weinige teksten uit de nieuwe vertaling, die heel vaak geciteerd wordt in alle kerken, ook in reformatorische kerken. Gij geheel anders. Wandel niet meer als de heidenen, die zichzelf overgeven tot ontuchtigheid en tot onreinheid, gierigheid. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen in Johannes 15. Als u van de wereld was, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u van de wereld niet bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Dan ben je een vreemdeling op aarde. Een vreemdeling. Dan ben je op aarde ten diepste niet meer thuis. Als je onderweg bent naar de bruiloft van het Lam. We zongen daar ook van, hè, met Psalm 45. O dochter, hoor en zie en neig uw oren. Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren. Uw vaders huis, uw volk. En wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Een besloten hof. Dan mag de wereld geen invloed hebben. Zonden, verleidingen. En er kunnen dingen zijn die op zichzelf helemaal niet verkeerd zijn, maar die toch wel tot zonde worden. Als je erdoor opgeslokt wordt en als je erdoor beïnvloed wordt. De media bijvoorbeeld. Media, dat is niet verkeerd per se. Hoewel. Maar het kost zoveel tijd soms. Als u al die nutteloze uren achter het scherm aan de Heere zou besteden. Hoe zou de bruidstuin gaan bloeien? Wat een prachtige versieringen zouden de bruidsjurk gaan versieren. Het is een beeld, hè, dat snapt u. Soberheid. Dat is een ander beeld. Dat is ook waardevol. Maar in lijn dan van dat andere beeld. Hè, hoe zouden we geuren naar Christus? Hoe zou onze hof in bloei staan voor hem? Wat zou het betekenen voor onze relaties? Als we minder achter het scherm zouden zitten. En meer tijd zouden besteden aan echt contact. Aan het contact met boven. Een besloten hof. Ook je werk kan je zo opslokken. Je werk. Hier bezigheden. Daar bezigheden. Volle agenda. Al te druk. De hof zit vol drukte. De hof van de Heer Jezus. Maar is er ook nog gelegenheid dat de bruidegom naar zijn hof kan komen? Dat de bruidegom in stilte er kan zitten? En dat u eenzaam met God gemeenzaam kunt zijn? Sommige mensen hebben overal tijd voor. Toch, hè, ondanks al die drukte, ondanks die volle agenda's. Heb je nog wel tijd voor die film, of voor die serie, voor uitzending gemist? Wel tijd voor de wereld. Waarbij via de media en ook via films en series allerlei dingen weer in dat hofje gezaaid worden. Geen geurende bloemen voor de Heer. Ja, vind je het vreemd? Vind je het vreemd dat je onbekeerd blijft? Vind je het vreemd dat als je beleidt dat je bij de Heere hoort, dat je toch zo weinig ervaart van de liefde van Christus? Zo weinig beleeft ook aan het heilige avondmaal en in de voorbereidingsweek. Ja, zit het wel goed met uw hart? Met uw hart. Als je hart hebt voor de Heer Jezus, dan heb je ook tijd voor de Heer Jezus. Dan neem je die tijd. Als een jongere erg druk is en verkering krijgt, dan blijkt ineens dat de jongere toch nog wel wat meer tijd had dan hij dacht. Toch? Kent u de Heer echt? Overzie je leven eens. Waar zijn de momenten, de stille kwartieren, laten we het zo maar noemen, waarop je de Heere zocht, aanriep, prees, bad en smeekte? Zullen we elkaar erin meenemen, gemeente? Elkaar aansporen. Tuinieren kost tijd. Mijn bruid zijn. Ja, de bruidegom vraagt alles. Niet waar? Neem mijn uren en mijn tijd. Ja, alles. Hoe kunnen we hof zijn van de Heer Jezus? Ja, eerst hof worden. Ja, door het geloof. Maar als je dan belijden mag, dat je hem mag kennen. Besloten hof, ook dat. Hè. Strijd de goede strijd van het geloof. En jaag naar een leven dicht bij hem. En bid of hij je wil bewaren. Of in plaats van het gif van de wereld. En je hebt niet in de gaten dat het gif is. Want het smaakt misschien nog wel goed. En onkruid kan ook prachtig uitzien. Het beeld gaat misschien een beetje manken. Maar het gif van de wereld. Bid of in plaats daarvan die fontein van levend water voor vrucht mag zorgen in je leven. Of de wind van de Heilige Geest mag waaien. Opdat alles in die hof, elk hoekje en gaatje van jouw levenstuin in bloei mag staan voor de Heer Jezus. Je ogen, je oren, je handen, je voeten, neem mijn leven. Mag het allemaal zijn voor u. En dan herken je ook in dat gebed, hè. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Vers 16b. En aten zijn edele vruchten. Niet mijn vruchten, die heb ik niet. Zijn edele vruchten. Die dan soms ook in je leven openbaar komen. Wat rijk, hè, als je daar iets van mag ervaren. Dat je liefste tot je komt aan de tafel misschien wel. En dat op zijn stem de deur van je hart open mag gaan. En hij binnenkomt. Sloten hof. Afgeschermd voor verkeerde invloeden. Maar dat wijst ook op de veiligheid. De veiligheid van de kerk. En de kanttekeningen die hebben eerst gewezen op de vreemde vrijers en verleiders. Die moeten buiten de deur gehouden worden. En dan vervolgen ze met, nog anderen verstaan dit van de bescherming van God. Die zijn kerk bewaart voor de wilde dieren. Dat is voor de vrede tirannen. Nou, het is niet of gemeente in de tekst. Nee, het is en. En je ziet beide lijnen terugkomen in het geheel van de schrift. De bescherming tegen de zonde. De bescherming tegen de verleiding. Maar ook bescherming tegen gevaren. Dat vloeit in elkaar over. En bij beide heeft die bruid zelf ook een verantwoordelijkheid. Maar uiteindelijk is het de Heere zelf die het geeft en die het doet. Hij is het die bewaart. Hij is het die de wacht houdt bij zijn tuin, bij zijn hof. Gelukkig maar. De Heere zegt in Zacharia 2 vers 5. En ik zal haar wezen een vurige muur van rondom. En ik zal haar tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Hij zorgt voor zijn bruid. En de poorten van de hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Hij heeft die hof verzegeld met het zegel van de Heilige Geest die erin woont. En hij gebiedt zijn engelen om die hof te beschermen. Daar is de voorbede van de bruidegom. Heilige Vader, bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt. Ik bid niet dat u hen wegneemt uit deze wereld, maar dat u ze bewaart van de boze. Dan zijn er onder u eeuwige armen. Verkiezende liefde, eeuwige liefde is de garantie van de volmaakte veiligheid van de bruid. Zijn onbezweken trouw zal nooit uw val gedogen. Wat een werkelijkheid, gemeente. Ook na het avondmaal. Ook na het avondmaal geldt het. Dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is. Ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen. Ook als je geen vrijmoedigheid had om te gaan. Zijn oog blijft gadeslaan in liefde. En wat hij eenmaal in het oog had en heeft. Denk aan die zeven ogen, nietwaar. Hij blijft voor eeuwig in zijn oog. En in zijn hart. Ook al wordt die bruid door het kwade licht en gemakkelijk verrast. Zoals Psalm 119 zingt. Hij zorgt ervoor dat die bruid het er niet in kan uithouden. En biddend weer verder gaat. Ai, laat het mij toch nimmer overheren. Dan zal ik u naar uw bevelen eren. En het doel, het einddoel van ons leven. Hem eren. De hemel is geen eeuwig niets doen. Oh nee. Hoewel het wel de eeuwige rust genoemd wordt. Er komt geen zonde meer binnen. Oh nee. Alleen maar de geur van de liefde van God. Hem volmaakt en actief liefhebben en dienen. Daar brengt hij zijn bruidgemeente. En zouden we dat dan ook niet zoeken? Dat begeren. Dicht bij hem leven. Plaats een meiden waarvan je weet, hier kan ik niet voor God verschijnen. Hier kan ik de Heere niet ontmoeten. Hier kan ik niet bidden in het weekend. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Het past niet bij een bruid. Mag ik zo leven dat die hemelse bruidegom altijd over mijn schouder en via mijn ogen mee kan kijken. En kan leven. Overdenk zijn woord. Omdat je straks hem eens alle liefde mag geven die hij waard is. Dan zijn de indringers verleden tijd. Dan wordt er nooit meer op de deur geklopt door die vijand. Doe mij open. Geen gevaren meer. Dan is daar de bruiloft van het lam. En zullen bruid en bruidegom Christus en zijn kerk zich eeuwig in elkaar verheugen. Amen. Danken en bidden. Heere, tot u mogen we naderen. U bent de fontein van de hof, van alle hoven. En uw vrucht, onze vrucht, is uit u gevonden. Als u mogen kennen. En daar bidden we om, Heere. Om dat leven, dat echte leven, dat uit u is. Dat leven wat ook steeds weer naar u toetrekt. Heere, schenk het, schep het in de gemeente. In het leven van jongeren, of ouderen. Heere, wilt u onze dank aanvaarden voor uw werk? bidden, vergeef genadig het gebrekkige en zondige van deze dienst, van de prediking, van ons luisteren. En houdt u ons vast, ook als we weer verder gaan, de week in. Nogmaals bidden we voor hem die deze week nog een herexamen heeft. Heere, maakt u het wel. En schenk bovenal uw genade aan hem, aan alle jongeren. Zegen de ochtend met de migrantenvrouwen. Geef dat het woord ook vrucht mag dragen. Zegen alle andere kerkelijke activiteiten. Behoed en bewaar ons voor het verkeerde. Help en sterk ons ook als we straks alleen thuiskomen. Als we opzien tegen deze week. Wij bidden het uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit de Avondzang, vers 3, 4, 5 en 7. Avondzang 3, 4, 5 en 7. Ik was nog één mededeling vergeten. Dat betreft de collectebonnen. Morgen van 7 tot 7:30. Verheft uw harten tot God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.